Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. 16 vers 3. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16, vanaf vers 13 tot het einde. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met vers 28. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot het einde. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zowat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zowat ge ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. Maar Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geen zins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, ge zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neem zijn kruis op en volg mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar, zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 14, vers 2, vers 3 en vooral ook vers 7, waarin zo benadrukt wordt dat er vanuit God hulp en redding nodig is. De lijdensgeschiedenis wil daarop wijzen. Psalm 14, vers 2, 3 en 7. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecten zijn vandaag voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vandaag samengekomen op de eerste Lijdenszondag. Zoals u weet, we zijn de 7 zondagen voor Pasen bestemd in het kerkelijk leven om na te denken over de weg die de Jezus moest gaan richting het kruis van Golgotha. En hoe door zijn levensoffer er heil tot stand is gebracht. En in de Lijdensweken denken we na over dat Lijdensevangelie. En hoe dat gestalte heeft gekregen in de Heer Jezus, vooral in zijn priesterlijk werk. Dat lijden, dat was nodig. Want zonder bloedstorting geschiedt geen verzoening. Dat lijden van de Heer was heel diep. Want het ging tot de dood. De Heer is de dood gestorven. En dat lijden, dat heeft ook zeer grote betekenis. Vanmorgen is u al een gedeelte van de aankondiging van dat lijden gelezen. En daar wilden we ook vanmorgen zo een poosje bij stilstaan. Matteüs 16, vers 21. Uiteraard ook vers 22 en vers 23. Maar laat ik u eerst vers 21 eens voorlezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. We beluisteren in dit gedeelte de eerste aankondiging van het lijden, het borglijden. En dan letten we in de eerste plaats op de wijze van deze aankondiging, dus de manier waarop de Heer dit aankondigt. En in de tweede plaats op de inhoud van deze aankondiging. We gaan eerst stilstaan bij de manier. Het eerste stukje van vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Dat is de manier waarop de Heer dat gestalte geeft, die eerste lijdensaankondiging. En in de tweede plaats de inhoud. En veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dus het gaat over de eerste aankondiging van het lijden, in de eerste plaats de manier en in de tweede plaats de inhoud. De gemeente, vers 21, 22 en 23 horen bij elkaar. In vers 21, daar geeft de Heer aan dat hij naar Jeruzalem zal gaan en daar gedood zal worden door de overpriesters en door het Sanhedrin. En we lezen dan vervolgens in vers 22 en 23 de reactie van Petrus en daarmee ook van de discipelen. We lezen in vers 22 dat Peter zegt, dit zal u geenszins geschieden. En dat doet Peter op een vrij indringende en heftige manier. Want hij neemt de Heer apart. En daar zegt hij dat nogal nadrukkelijk. Zo blijkt uit de oorspronkelijke taal. De gemeente, nu kan de vraag rijzen hoe dat nou komt dat Peter dit doet. Want hij heeft toch daarvoor beleden, kunt u lezen in vers 20, dat Jezus is de Christus, de Messias. En dan gaat de Heer spreken over zijn lijden, over zijn dood. En dan zegt Petrus, dit zal u geenszins geschieden. Gemeente, nu zijn er een heleboel verklaarders En die zeggen, ja, dat komt door een gebrek in het verstand van Petrus. Hij wist nog niet zo goed wat het betekende wat in Jesaja 53 stond en in Psalm 22. Of dat was hij vergeten. En daarom kon hij ook niet zo goed begrijpen dat de Heere nu die weg van de dood en van het sterven zou opgaan. Een gebrek dus in zijn kennis. En op zich zit er natuurlijk wel wat in. Het zou best kunnen dat Petrus die kennis op dat moment niet had. Alhoewel hij natuurlijk daarvoor wel heeft beleden dat de Heere de Messias is. En toch stelt dat wat teleur. Als we het alleen maar beperken tot het verstand van Petrus. Want al snel komt dan vervolgens de redenering. Kijk, wij leven nu in het Nieuwe Testament. En wij weten dit allemaal wel. Dus wij hoeven die fout van Petrus die hij hier maakt niet te maken. Petrus was nog een man van het Oude Testament. Een man van voor de dood en de opstanding van Christus. En ja, dan kun je dus door gebrek aan kennis zo'n ernstige fout maken. Maar gelukkig, wij leven daarna. We weten dat de Heer is gestorven, weer opgestaan. Dus wij zouden zo'n fout niet maken. Dat is vaak de verborgen veronderstelling die ja, toch in heel wat commentaren naar voren komt. Als je er een poosje over nadenkt, dan is de eerste opmerking, zou Petrus dat nou echt niet weten, dat de Messias moest lijden en sterven? Zou dat nou echt een witte vlek zijn in zijn verstand? Gemeente, Petrus is een Joodse man. Petrus was door zijn vader en moeder al op jonge leeftijd meegenomen naar de tempel. En daar in die tempel, daar werden elke dag offers gebracht. Petrus had iedere keer het Pascha meegemaakt thuis. En er werd een lam geofferd. En dan vertelde zijn vader, Jona, kijk, zo komt eenmaal de Messias en die wordt dan ook gedood. Dus Petrus, als Joods man, wist heel goed dat de Messias zou sterven, want daar was heel de offerdienst, die sprak daarvan. Daar was hij mee opgevoed. Dat werd hem als het ware van kind af aan ingeprent. En bovendien, Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, ze hadden allemaal gestaan onder de prediking van Johannes de Doper. Wat had Johannes de Doper nu tegen hen gezegd? Nou, Johannes de Doper had gezegd, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes en Andreas hadden dat zelfs nadrukkelijk gehoord, de Messias is het Lam Gods. Dus dat Petrus, Johannes, Andreas en Jacobus geen verstandelijke kennis hadden van de zaligmaak en van zijn weg die hij moest gaan, dat is niet waar, gemeente. Want dan zouden we gewoon ontkennen dat het Joodse mensen zijn. Die zijn opgevoed bij de ceremoniële eredienst. En die getuigden van inderdaad de dood die iedere keer nodig was van het lam, van de Messias. En Petrus wist dat heel goed. Dat als de Messias komt, dan moet hij als het lam God de zonde wegnemen. En toch staat hier in de Bijbel, dit zal u geenszins geschieden. Hoe komt dat nou? Dat ligt dus niet aan Petrus' verstand, hè? Want hij weet heel goed dat de Messias moest sterven. Weet u, de weg van de Messias, Dat is een weg van vernedering naar verhoging. Dat is een weg van door de doop naar het leven. Dat is een weg van lijden tot heerlijkheid. En nu kunnen we die dingen allemaal weten met ons hoofd. Door lijden tot heerlijkheid. Als ik dat zeg, door lijden, dan kunt u al aanvullen tot heerlijkheid. En als ik zeg, door vernedering, dan vult u al aan naar verhoging. We weten het allemaal perfect met ons verstand. Want daar worden we bij opgegroeid, daar worden we bij opgevoed. Dat horen we in de lijdensweken, dat hebben we al zo vaak gehoord in ons leven. Dus het manco zit niet in de eerste plaats in onze kennis. Ook niet bij Petrus. Het manco zit, maar dan leest u wat verder door in dit hoofdstuk. Vers 24. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Daar zit het probleem, gemeente. Bij natuurlijke mens. Want een natuurlijk mens die leeft graag. Hoe langer, hoe liever. En die profiteert graag. En wat kan hem het evangelie schelen? Hij trekt er zich niets van aan. Een wedergeboren mens. Maar Petrus, Johannes, dat waren wedergeboren mensen. Dat waren mensen die hebben beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toch moest de Heer ze dit wel leren. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgt mij. Hebt u uw leven al verloren? Nee, dan hebben we geen grote mond meer. Dat is alles van ons straf, hè? En dan krijgt dat lijdensevangelie diepe waarde. Nou, die persoon van de zaligmaker schitteren. Dan wordt ons verstand geheiligd. Dan worden onze ogen daarvoor geopend. Dan komen we bij de diepte van ons verloren bestaan terecht. Zo diep schuldig. Nee, niet iemand anders, u, ik. Dat er maar één middel overblijft. Het is deze heiland. Diezelfde weg van de zelfverloochening, van het kruis, is gegaan. En die tegen zijn discipelen zegt, volg mij. Alleen in het volgen van hem, door het oprechte geloof, wordt dit verstaan en geleerd. En niet anders. Laten we dat aan het begin van de lijdensweken tegen elkaar zeggen. Zullen we iets van deze verborgenheden gaan verstaan, dan moet u en ik van onze hoogheden af. Dan moet terecht bij die middelaar die daar hing aan het kruis. Verloochenen zelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want als dat geen realiteit is, dan doen we precies als Petrus. Het zal u geenszins geschieden. En dan zijn we een instrument in de handen van de vorst der duisternis. Achter mij, Satanas. U leest het toch in de Bijbel. Laten we daarvoor oppassen, gemeente. Dat we de verborgenheid van het evangelie gaan verstaan. En dat we niet onderwezen door de dwaasheid die de Heer geeft van Petrus op die weg zullen gaan. Laten we eerst eens stilstaan bij de wijze van de aankondiging van het lijden. Hoe heeft de Heer dat nou aangekondigd, die eerste lijdensaankondiging? Laten we eerst opmerken dat de Heer dat verschillende keren heeft gedaan. Hier in Matteüs 16, volgende hoofdstuk, Matteüs 17, Matteüs 20, Matteüs 26. Matteüs beschrijft tot 4 keer toe zo'n aankondiging van het lijden. En tot 4 keer toe hebben de discipelen het niet verstaan. Dat is er toch veel onderwijs nodig. Om een mens te brengen op de plek waarop God hem hebben wil. Wat heeft de Heilige Geest toch een werk aan een zondaar. Om hem te brengen bij zijn verlorenheid, zijn reddeloosheid. En om hem te laten zien dat hij een borg voor zijn schuld nodig heeft. Dan lezen we in vers 21 van toen aan. Van toen. Dat is een moment. Een tijdstip. God doet alles precies op tijd. Wij mensen die halen allemaal dingen door elkaar. We hebben altijd weer de verkeerde tijd. Maar God doet alles precies op tijd. En Jezus ook. Van toen aan. Petrus heeft een heerlijke belijdenis afgelegd. En die belijdenis was op zich oprecht. Maar hij verstond de diepte van die belijdenis nog niet. En dan zegt de Heer tegen Petrus, dan moet u daar niet te veel over zeggen. Want dan gaat u verkeerde dingen van mij bekendmaken. Dat is niet de bedoeling. Nu zal ik u ook iets gaan vertellen over mijn priesterlijke gang. Op wat u het komende half jaar ongeveer zult meemaken. Want de discipelen hadden net een groot broodwonder meegemaakt. Het leek alsof de mensen toch wel aardig onder de indruk waren van het profetisch werk van de Heer, van zijn koninklijk ambt. En het stond er allemaal, zo leek het aanvankelijk, toch wel best positief voor. Straks als de Heer zijn intocht doet in Jeruzalem, dan roepen de scharen, Hosanna, gezegend, het is Hij die komt in de naam van de Heer. Kijk, dat is nou een Messias waar je wat aan hebt. Die het fijn kan maken in je leven. En voordat nou Petrus en Johannes dat soort dingen gaan vertellen en gaan denken, komt Christus met onderwijs. Van toen aan, op dat moment, komt dus de leerschool van het lijden. Verloochening, kruis opnemen. Paulus zegt later in een van zijn brieven dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. In een van zijn preken merkt hij op Paulus dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Van toen aan. Het tijdstip is gekomen dat de Heer zijn discipelen daarbij gaat bepalen dat ze een lijdende Christus nodig hebben. Dat ze een stervende zaligmaker moeten volgen. En dat de weg naar de heerlijkheid door lijden zal gaan. Heb u dat ook geleerd? Heb jij dat geleerd? Dat alles werd afgebroken in je leven. En in plaats dat het fijn was. En bemoedigend en vertroostend. dat alles werd afgebroken. Met lege handen stond. Dat die gezegende Christus ging vertellen van toen aan. Dat je gebeden niet deugden. Want o, zoveel onvolmaaktheid. Dat je preken niet deugden. Want dat o, zoveel van jezelf. Dat je bekering niet deugde. En dat alles van u. Ja, eigenlijk blinkende zonde was voor God. Van toen aan. Het is een moment in het leven. Van de kerk des Heren dat dat werkelijkheid wordt. Hè? En wat is het een zegen als dat werkelijkheid wordt. Van toen aan. Want juist dan krijgen we die leidende zaligmaker nodig. Want hij kwam als rechtvaardiging voor de goddelozen. Als de zaligmaker die het verlorene zoekt. En toen aan begon Jezus zijn discipelen. Ja, ik zei net al, de wereld. Ach, die haalt zijn schouders op over het evangelie. Zeker het evangelie wat gaat over door lijden tot heerlijkheid. Wat is daar nou toch bijzonder? Wat is daar nou toch aantrekkelijk aan? Nee, dan moet je een werelds mens niet meer aankomen. Want die kun je veel beter iets vertellen over geld en over roem. En over weet ik wat voor aardse dingen. Daar kun je mee vooruit. Kerkelijk mens trouwens ook. Die kun je veel beter praten over kerkelijke dingen. Over dominees en kerken. Noem allemaal maar op. Dat vinden ze buitengewoon interessant en boeiend. Maar daar kan je ziel niet met God ontmoeten. Dus laten we dat maar liggen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen. Nou, die discipelen dus. Die groter waren worden bij de offers. Die van Johannes de Doper hadden gehoord, ziet het lam Gods. Van toen aan begon hij zijn discipelen. Begon. Dus de Heer begint. Had al wat eerder gedaan, wat dingen zo gezegd over zijn priesterlijk werk. De Heer begint zijn priesterlijk werk verder duidelijk te maken. En dat hij als die grote hoge priester inderdaad de dood zal sterven. Toen begon. Komt het leven van Gods kinderen momenten dat de Heer dat onderwijs gaat geven. En ze hebben voortdurend dat onderwijs ook nodig. En het onderwijs dat gaat over de reddeloosheid in onszelf. Als God het genadewerk begint, dan heb je daar zo ook nog allemaal niet voor. Hè? Nee, dan heb je nog eens een traan. Dan heb je nog eens een zoete gedachte. En dan, ja, dan, ach. En allemaal zo van die ervaringen en van die belevingen. Een soort gemis. En dat is dan toch van God. En, nou ja. Zie je nou dat lijdensevangelie gaat openen. Ja. Daar is dan niet veel meer van over hoor. Want daar haalt de Heer af in de diepe schachten van ons verloren bestaan. Kun je zelf niet meer redden. Kunnen de engelen je niet redden. Of Maria, wat de Romeinse kerk leert. Of een engel. Onze oude Schotse theologen noemden dat de heilzame wanhoop. Zo hopeloos in onszelf. Zo diep hopeloos. Zo reddeloos. Dan kunnen we daar natuurlijk allerlei woorden bij gebruiken. Een ontdekkende weg, een afsnijdende weg. En dat zijn goed hoor, die woorden. Het nadeel is dat vaak in die woorden blijft hangen. Het gaat om de zaken. Weten. niet anders zijn, hè, dan een wegwerpelijk kleed. Van mijn woorden kunnen we ons nog overeind houden. Als het in de zaken, als de werkelijkheid wordt in ons leven, dan gaan we Petrus verstaan toen hij zijn meester verloochende. Hij zich vandaar makende, weende bitterlijk. Toen begon. Dan laat de Heer ook daar, dat ogenblik aan zijn discipelen zien, dat hij die weg zal gaan. Dat hij als die enige, als die volkomen middelaar, zijn bloed zal geven. Dat hij gewillig is, volkomen gewillig. Dat zijn bloed reinigt, niet van de grote zonde, niet van een beetje zonde, maar van alle zonden. En dat hij nu door God de Vader is aangewezen als de enige, werkelijk de enige zaligmaker. Daarom hebben wij niet anders nodig dan deze Christus. En vinden wij, zegt onze belijdenis, in zijn wonden allerlei vertroosting. In zijn wonden vinden wij allerlei vertroosting. Misschien vindt u vertroosting in herstel. De kerk vindt vertroosting in wonden. Paulus wilde roemen in het kruis. Toen aan begon Jezus zijn discipelen. Onderwijs dus voor de kerk des Heren. En dan staat er nog iets, en dat is ook wel mooi om dat even te overdenken. Er staat een woordje te vertonen. In het Grieks deiknumi. En dat woordje dat heeft de gedachte te bewijzen. Te vertonen. Te bewijzen. Hard te maken. Wat heeft de Heer nou precies gedaan eigenlijk? Wat wil de Heer nou met dat woordje te vertonen duidelijk? Maar hoe heeft de Heer nu dat lijdensevangelie aan zijn discipelen bekendgemaakt? Heeft de Heer zoiets gezegd? Oh, het zal heel erg zijn. Oh, het zal heel erg zijn. Nee. Zo niet. Heeft de Heer misschien een bepaald wonder gedaan? Of ging er plotseling een stem uit de hemel spreken? Nee. Te vertonen. De Heer heeft bijvoorbeeld Genesis 3 vers 15 genoemd. Discipelen. Er staat in Genesis 3 vers 15 dat de verzenen van het vrouwenzaad vermorzeld zullen worden. Zullen jullie dat onthouden? Discipelen, jullie hebben van kinds af aan gezien dat het lammeren moesten gedood worden en dat bloed moest worden opgevangen. Zul je dat onthouden? Zul je erover nadenken? In de synagoge wordt elk jaar de vijf boeken van Mozes gelezen. Jullie hebben Leviticus gelezen. Dat staat helemaal vol met offerdieren die geslacht worden. Dat ziet op mij. Zullen jullie onthouden wat in Jesaja 53 staat? De knecht van de vader was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Te vertonen. Weet u wat de Heer gedaan heeft? Hier heb u een Bijbel. Christus is het woord. En is met zijn discipelen dat woord open gaan doen. Uit de teksten genoemd waarin het Oude Testament dat allemaal zegt. Dat de Messias veel moest lijden. te vertonen. Als er iemand op aarde is geweest die niet wilde wandelen buiten de schrift om, maar voortdurend heeft teruggegrepen op de schrift, het Oude Testament, dan Christus. De kerk des Heren wordt onderwezen door woord en geest. Het is een heel bedenkelijk kenmerk als wij dat woord niet op een zeer hoge prijs stellen. Te vertonen. Zullen we het nog eens onderstrepen? Heb je dat woord ook lief? Heb je dat ook nodig? De ouderling bad vanmorgen. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Vanmorgen niet gelezen. Het deed iets. Doet het in uw leven ook wel eens wat. Of ben je zo koud? En zo, nou, ik heb liever een boekje of ik hoor wel eens wat. En die zei wel eens tegen mij. Zegt God wel eens wat tegen ons? En dat doet God door zijn woord, hoor. En nergens anders door. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, waar een smaak, hart en zinnen strelen, te vertonen. En dan staat er nog iets. Die tekst is vol onderwijs. Want dan zegt de Heer dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Ik neem het in één keer. En ik wil vooral even stilstaan bij het woordje moest. Dus van toen aan heeft Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Moest. Het woordje moest is ook weer in de Griekse taal een apart woordje. Het woordje dij. We komen dat op verschillende plaatsen in de evangeliën tegen. In Johannes 4 bijvoorbeeld, dat Heere moest door Samaria gaan. We komen het tegen in Lucas 24, na de opstanding, dat de Heere Jezus tegen de Emmausganger zegt: moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat woordje moest, dat is een heel bijzonder woordje in het Grieks, maar ook in onze Bijbel. En als we dat tegenkomen, dan moeten we daar inderdaad over nadenken. Onze geweldige kanttekeningen staan er natuurlijk ook bij stil. Dan lees ik in kanttekening 21 een paar opmerkingen bij dat woordje moest. Ik zal u die opmerkingen maar gewoon lezen. Christus moest lijden. Waarom? Wel, zegt onze kant, in dat woordje moest, daar liggen drie gedachten. In de eerste plaats, omdat zulks van God de Vader besloten was. Handelingen 2 vers 23. In de tweede plaats, omdat dit van de profeten voorzegd was. Lucas 24 vers 26 en 27. En in de derde plaats, omdat het tot verzoening der zonden nodig was. Hebreeën 9 vers 23. Dus waarom moest Christus nou naar Golgotha? Omdat dit van de Vader is besloten. Het komt uit de eeuwigheid. Het grote werk van Christus is in de eeuwigheid begonnen. Het heeft zijn wortel in het welbehagen Gods. Gemeente, daar kunnen we alleen maar van zingen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. In de tweede plaats was dat lijden van de Messias door de profeten voorzegd en in de offers uitgebeeld. Vanaf Abel tot aan het laatste offer wat gebracht werd voor de dood van Christus. Het wees allemaal heen naar die stervende Messias. En in de derde plaats was het tot verzoening van de zonde nodig. En moet betaald worden. Zonder bloedstorting geen vergeving. Er zou veel over te zeggen zijn. Het woordje moest. Maar laat ik er nou één gedachte aan toevoegen. Moest. Ging dat al klemmen in ons leven? Moest. Omdat we sterven moeten. Omdat we God zullen ontmoeten. Moest. Het is nodig hoor. God stapt over zijn recht niet heen. We kunnen alleen met God verzoend worden. Als aan zijn recht is voldaan. En hier horen we een zaligmaker. Die eraan volkomen heeft. Voldaan. Moest. Gaat in het leven van de kinderen Gods klemmen hoor. Dan valt alles uit je handen. Aan jezelf niks meer over. Kun je ook niet meer redden met ik hoop en ik dacht. Want als de dood komt, is er dan bloed gestreken op de deur van mijn ziel. Moest naar Jeruzalem gaan. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eens gaan we samen zingen en dat doen we. Psalm 7, het eerste vers. O Heer, mijn God, volzalig wezen, wat er verder volgt. De inhoud van de lijdensaankondiging en de inhoud van het lijden. En dan lezen we in de Bijbel. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. U leest dat zo, ik ook. En zo op het eerst gezegd, dan zeg je van, nou, daar staat nog niet veel belangwekkends in. Dat wisten we natuurlijk allemaal al. Ja. De Jezus is in Jeruzalem gedood, het kruis van Golgotha. Maar gelukkig, hij stond ook weer op. En daarom is het nu allemaal weer goed geworden. De laatste dagen heb ik wat gelezen, zo links en rechts ook, van allerlei theologen. Je hebt zelfs theologen die beweren dat God in zijn uitverkiezing alle mensen heeft uitgekozen, dus het komt met iedereen weer goed. Ja. Dan krijg je een soort evangelie van de vanzelfsprekendheid. En dan is het ook niet meer zo'n wonder wat hier staat, want dan is dat allemaal, ja, min of meer vanzelfsprekend, geldend voor alle mensen. En dan is het eigenlijk, ja, de Heer Jezus is dan een soort voorbeeld van opoffering. Hoe diep en hoe ernstig hij zijn roeping wel niet nam. Maar gemeente, laten we al dat soort dingen maar rustig naast ons neerleggen, want het is allemaal niet waar. De Heer Jezus was God en mens in één persoon. Als het dan over dat lijden gaat, dan zegt de Heer in de eerste plaats. En veel lijden. Veel. Hij heeft onnoemelijk veel geleden. Geleden naar zijn lichaam. Dorst. Honger. Gegezeld. Geleden in zijn ziel. De verlatenheid door zijn vader. En dat lijden, dat werd almaar zwaarder en almaar zwaarder. Hij nam de zonde op zich, is tot zonde gemaakt, zegt Paulus. En heeft die volle beker van de toren Gods leeggedronken. Dat was zo zwaar, dat de Heer in Gethsemane grote droppelen bloed heeft gezweet. De zonde heeft wat teweeg gebracht, hè. De oorsprong van de zonde ligt in het paradijs, dat weet u, Genesis 3. Maar de ernst van de zonde, dan moeten we echt naar Golgotha houden. Dan moeten we echt van die borg en zalig maken toe. Met elke zonde die u doet, met uw gedachten, met uw woorden, met uw daden, daar moet voor betaald worden. En voor Gods kerk heeft hij zalig maken daarvoor betaald. Tot in de dood. Er staat in Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Laten we dus in onze verhouding tot God nooit denken dat er kleine zonden, geringe zonden. Nou ja, een mens is nou eenmaal zondaar en zo. En daar kan hij toch ook verder niks aan doen. Veel lijden. Het heeft er ontzaglijk tegenop gezien. Hij heeft gehoorzaamheid, zegt de Hebreeënbrief schrijver, geleerd. Vloek van de wet en de last van de zonde moet dragen. En heeft het gedaan. Gewillig. Volkomen. Want daarin schittert hij ook. Dat hij helemaal gewillig die enorme lijdenslast en die enorme zondelast op zich heeft genomen. En veel lijden. Van wie eigenlijk? Ja. Dat is ook wel weer een leerzame gedachte die hier staat in de tekst. Van wie heeft de Heer nou eigenlijk geleden? Pilatus. Ja, dat was de wereldse overheid. En Pilatus heeft hem uiteindelijk ter dood veroordeeld. Even kijken. Heen gaan naar u om door Pilatus. Nee, dat staat er niet. Hij noemt niet Pilatus en de stadhouder. Hij noemt trouwens ook niet de scharen. De mensen uit Galilea weet u wel. En de mensen uit Judea en Jeruzalem. De gewone mensen. Dit is trouwens ook geleend aan zijn discipelen. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Nee. Nee. Er staat een rijtje namen. Een rijtje omschrijvingen. Dan hebben we eerst de ouderlingen. Dat waren de burgerlijke regeerders in Israël in die tijd. Naast de Romeinse overheid. De priesters, dat waren dus die mensen die elke dag die offers brachten en zo. En de schriftgeleerden, dat waren de mensen die doorkneed waren in het Oude Testament. En dat bijna helemaal uit hun hoofd kenden. En daar dag in, dag uit over zaten te praten. En erover zaten te delibereren. En de inzettingen der ouden samenstelden. Je doet het college van het Sanhedrin, dus de godsdienstige overheid en de godsdienstige mensen. Want dat is wel het verrassende, het huiveringwekkende in onze tekst. Veel moet lijden. Inderdaad, de toorn van zijn vader. Inderdaad, de aanvallen van de vorst der duisternis. Inderdaad, de veroordeling door Pontius Pilatus, maar hij noemt het Sanhedrin. De godsdienst. In die tijd. En gemeente. In de eerste plaats natuurlijk duidt de Heer hier aan het Sanhedrin, het college, wat dat zal uitspreken, het doodvonnis. Maar in de tweede plaats is het een zeer, zeer ontdekkende boodschap. Dat Christus heeft geleden van godsdienstige mensen. En daaraan vooral. Dat dat nou de instrumenten zijn geweest. Die de Satan heeft gebruikt. Om de Jezus aan het kruis te krijgen. En zijn verzenden te vermorselen. En dat God de Vader dat heeft toegelaten. Het is dat een spiegel, hè, voor u en voor mij. Kijk, het was zo makkelijk voor ons, dat is onderweerd op Pilatus. Het was ook voor ons natuurlijk verhelderend geweest, dat de toorn Gods en God de Vader. Maar er staat dat godsdienstige college. Er staat die mensen die dus zoveel wisten met hun verstand van de Bijbel. Maar die toen het erop aankwamen, die Christus de schriften niet nodig hadden. En ze aan hem hebben vergrepen. Gemeente, we moeten onze godsdienst maar eens nakijken. En dan moet u uw eigen persoonlijk leven onderzoeken. In het licht van wat de Heer hier verderop in dit gedeelte zegt, kennen we dat geheim. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgen mij. We komen er niet met een hoop schriftgeleerdheid en fariseïsme. Staan we er nog eenmaal voor eeuwig buiten. En dan vergrijpen we ons aan de middelaar God en der mens. Omdat het niet past in onze schema's en denkmanier. Maar allen die de Heere vrezen. Allen die deze lijdende koning nodig krijgen. worden verlost van zichzelf, van hun dwaasheid en van hun blindheid. In de weg van de zelfverloochening krijgen die zaligmaker nodig, die houden ze over hoor. En al het andere, je raakt het op reis naar de eeuwigheid totaal kwijt. En daarom was dat stukje in het RD gisteren, de tweede bladzijde van dominee Rosa Barneveld, zo'n zeer belangrijk stukje. Stond in de wachter Sions. Gelukkig stond ook in het RD, u kunt het dus lezen. En daar gaat het om, gemeente, daar gaat het om. Dat we daar bevindelijk wetenschap van hebben in ons leven. Maar we kunnen van alles bij elkaar sprokkelen. Dan zitten we nog in het college van de Sanhedristen. Dan staan we nog vierkant buiten. En wat zijn ze gelukkig. Die het geheim kennen. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Ik zou zeggen, overdenk het eens voor uzelf. En laat het heersen in uw gedachten. Kennen we die Christus? In zijn dierbaarheid. In zijn heerlijkheid. In zijn gewilligheid. En dat hij die weg moest gaan. Naar Gethsemane en Golgotha. Zo een. Die het waard is. Opgeraapt te worden. Die het waard is. Om aangekeken te worden. En die opgeraapt wordt. Met die ruisende kuilen. Uit dat modderige slijk. En die door Gods genade plaats krijgt onder de zonen en de dochteren. Waarom? Omdat Christus een volkomen en de enige zaligmaker is die veel geleden heeft, gedood is. Daar komen we op de allerdiepste bodem van zijn lijden terecht. Als het hoofd buigt en de geest geeft, zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En die in zijn dood een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. En toen hij stierf, scheurde het voorhangsel, beefde de aarde. En heeft het uitgeroepen, het is volbracht, tetelestai, een volkomen doel bereikt. En werd hij na 3 dagen, en dat staat er dan ook, hè. En dat hoort er echt wezenlijk bij. Het is na 3 dagen weer opgewekt. Jezus zegt, de 3e dagen opgewekt wordt. Staat er op die manier, we weten dat de Heer is opgestaan. Dat heeft hij door zijn eigen goddelijke kracht gedaan. En hij is opgewekt. Hij werd door zijn Vader opgewekt. De Heer zegt hier dus een maand of 6, 7 voor zijn lijden. Mijn Vader zal mij na mijn sterven opwekken. Ik zal dus opstaan uit de dood. En dat komt door een daad van mijn Vader. Die zal mij opwekken. Wat wil de Heer hiermee zeggen? Wel, dat die diepe weg die hij gaat, zijn leven wat hij zal uitstorten in de dood, en waar God het Sanhedrin als instrument bij gebruikt, dan zouden wij zeggen aan de avond van de kruisdood. Nou, dit is. Hè? Dat is nou die rabbi uit Nazareth. Die zoveel goede dingen heeft gezegd. Maar die tenslotte eindigt in de dood. Die mensen van het Sanhedrin op 2 na die zijn Pascha gaan houden. Dat hele godsdienstige bedrijf in die tempel, dat ging weer verder. En we zijn weer gewoon verder gegaan op hun Joodse manieren enzovoorts, alsof er niets was gebeurd. De discipelen zaten in Jeruzalem achter gesloten deuren. Die konden er niets meer van begrijpen, want we hoorden de emmers en we hoopten en we dachten, maar het is nu de 3e dag en vol verwarring. Toen Christus stierf, juichte de hemel. Want de kop van Satan was vermorzeld. De weg der verzoening was gebaand. En op de morgen van de opstanding geeft de Vader een goddelijk akkoord op het werk van Christus. Dit is het enige offer. Dit is het volmaakte offer. En alleen door hem is er verzoening tot stand gebracht. God met God bevredigd. Een weg weer gebaand terug naar God. Die enige middelaar Gods en der mensen. Nu de toepassing. 1. Alle onherboren mensen, allen die nog leven voor eigen rekening, vliet de toekomende toren, overweeg deze ding. Laat u met niets anders geruststellen dan alleen met dat werk van deze Christus. En dat hebt u nodig. En de Heere opene uw ogen en laten zien dat u zondaar bent voor God. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Misschien heeft u bekommering. Misschien wandelt u met duisternis uw weg. Zoek dan geen rust in iets van een mens of van u. Want dan kunt u God ook niet mee ontmoeten. Denk niet, ja, de wedergeboorte is het begin. En als dat nou maar eenmaal gebeurd is. En je hebt dus wat tranen geschreid. En je hebt dus wat daarover gesproken. En sommige mensen die nemen dat over. Dan zal het, denk ik, straks bij sterven wel goed komen met mij. Nou, dan komt het dus niet goed. God eist het werk van zijn Zoon. En hou in al uw bekommeringen in het oog dat u hem nodig hebt. En dat u door een waar geloof met hem verenigd moet worden. Want alles buiten Christus, dat kan God de Vader niet behagen. En u komt er de hemel niet mee binnen. Ja, maar dat begin. Groot als God een begin werkt. En als het een waar begin is, dan zult u nergens anders rust kunnen vinden en ook nergens anders rust in zullen en kunnen zoeken. Dan in dat fundament dat God in Sion heeft gelegd. En de oprecht bekommerde komt zich daarin te openbaren dat hij die Christus nodig heeft. Want hij weet het wel met zijn verstand, maar is het nou ook een geloofswerkelijkheid voor hem geworden? Dat zijn de bekommerden. Daar is dat goede werk. En dat drijft altijd uit naar Christus. En tot niets, maar tot niets anders. Want we gaan God ontmoeten. En God is de heilige God. Die buiten Christus geen enkele gemeenschap heeft. Met welke zondaar dan ook. Ten slotte, als u door genade mag weten wie deze gezegende persoon is geworden in uw leven. Uw ziels oog voor hem werd geopend. Voor het eerst. Toen hij een enkel woord sprak in uw leven. En weer opnieuw toen hij terugkwam op zijn eigen werk. En weer opnieuw. Och, dan begrijpt u de apostel Paulus die zegt. En inderdaad aan het einde van zijn leven. Opdat ik hem kenne. Opdat ik hem kenne. In zijn gewilligheid. In zijn schoonheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. Opdat ik hem kenne. De bloedbruidegom. Door wiens striemen ons genezing is geworden, dan komen al die kruisdragers op kosten van hem voor eeuwig thuis, om daar met alle kinderen Gods te zingen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 12, vers 6. 12, vers 6. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.